Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. En vandaag hebben we te gast Chantal Epskamp. Welkom. Chantal is werkzaam voor de politie in Noord-Holland. Chantal werkt binnen de DRIO en is een van de intelligence professionals die de politie rijk is. Ze werkt als adviseur en analist bij grootschalige onderzoeken en cold case zaken. En hierbinnen is Chantal voornamelijk bezig met scenario denken. Chantal, voordat we beginnen hebben we altijd een klein quizje.
Welkom allereerst natuurlijk.
Ja, dankjewel. Welkom allereerst. Welkom
dankjewel.
Allereerst. Je moet keuze maken tussen twee vragen die we stellen.
Snel antwoorden. Niet nadenken.
En dan komen we straks nog even terug op een aantal keuzes die je hebt gemaakt.
Ook vind het nu al spannend, jongens.
Ja, snap ik ook.
Oké, terugblikken of vooruitkijken?
Terugblikken.
Klipklare zaken of een zoekzaak?
Zoekzaak.
Grijs of blauw?
Blauw.
Theorie of praktijk?
Praktijk.
1 onschuldige vast of 10 schuldigen vrij?
10 schuldigen vrij.
Moord of vermissing?
Vermissing.
Oeh.
Heb jij opgelet op de antwoorden? Dat het ging voor mij veel te snel.
Ja, vermissing is bij me blijven hangen. Het waren sowieso best wel wat morele dilemma's.
Ja, en ik mocht niet nadenken, zeiden jullie. Dus dat ging ik ook niet doen. Gewoon puur op gevoel.
En een zoekzaak. Klip en klaar lijkt me ook wel lekker voor een praktijk dat gelijk is opgelost. Maar een zoekzaak die dan is opgelost, denk ik uiteindelijk. Of
een zoekzaak die je kan oplossen. Oh ja. Ja. Maar als ik nu ga nadenken over mijn antwoorden, dan ga ik alweer twijfelen. Hoor. Oh ja. Dus
en hoezo een vermissing in plaats van een moord?
Ja, ik deed die puur op gevoel. Okay. Want ik dacht daarna, een goede moord vind ik eigenlijk ook altijd wel lekker. Maar vermissing is altijd wel een uitdaging.
Ja, en is er ook nog hoop en kans dat die persoon wordt teruggevonden?
Misschien is dat wat dan onderligt aan mijn gevoel. Ik vind het mooi verwoord door jou. Ja.
En wat hadden we nog meer? 1 onschuldige vast of 10 schuldig vrij? Dan zei je 10 schuldige vrij.
Ja.
Ja, dat is de vuistregel voor juristen volgens mij, toch? Of niet?
Of voor criminologen misschien ook wel.
Ja, het is het onschuldadagium, hè. Dus ja. Dat is natuurlijk, dat is iets wat kennelijk zo in mij besloten zit, dat ik daar niet eens over hoef na te denken. Nee.
Ja, duidelijk.
Ik heb het liefst alle twee niet.
En blauw, blauw vond ik wel ook wel opvallend, want voor mijn gevoel ben je een beetje een rechercheur.
Ja joh, ik ben hartstikke grijs in die zin, veel meer van recherche, dus die verbaasde mezelf ook. Dat dan toch zeg maar uit mijn oergevoel dat blauwe hart kennelijk naar boven komt.
En met blauwe hart bedoel je niet de KLM?
Nee, nee, in dit geval niet. Nee. Nee. Hoewel ik ook de KLM een warm hart toedraag, jongens. Ja.
Oké, ja, welkom. En vandaag gaan we het ook hebben onder andere over je nieuwe boek, want je hebt een boek geschreven. Vooral bedoeld en gericht op het scenario denken. Zou je kort kunnen vertellen überhaupt wat je doet, maar ook waar je boek over gaat en waarom je het geschreven hebt?
Ja. En de titel misschien ook even bij stilstaan. Van What's Gebeurd naar Who Done It?
Ja.
Het is, volgens mij, we zijn ongeveer dezelfde generatie, maar de boomers en Gen Z, die kennen What's Gebeurd misschien niet.
Ik word regelmatig zelf al een boomer genoemd. Oh, en ik ken nog wel wat gebeurd is. Ja, van wat gebeurt tot hoe dan het?
Ik heb dit op het web gevonden voor Tensie.
Hé, er wordt meegeluisterd hier.
Ja, dat was mijn Siri.
We worden afgeluisterd.
Ja.
Oh, nou, Poetin is in de building.
Ja, maar goed, je zat er lekker in. Van wat gebeurt tot hoe dan het?
Ja, inderdaad. Dat is voor mij eigenlijk waar scenario-gericht werken over gaat. Dat je zeg maar de wie heeft het gedaan vraag, dus de dader, de verdachte die je op het oog hebt, dat je altijd die moet toetsen aan de hand van wat er is gebeurd. Dus de informatie uit wat er is gebeurd leidt uiteindelijk tot een goede toetsing van wie het gedaan heeft. Dus dat is de kern van de titel van mijn boek. En daarnaast, en dat kun je ook terugvinden in het inleidende stukje, is dat dit begon eigenlijk al toen ik mijn scriptie schreef. Dus ik ben afgestudeerd criminoloog en dan schrijf je natuurlijk een scriptie. En vanaf dat moment was ik eigenlijk al gefascineerd door rechterlijke dwalingen. Waar gaat het dan mis? Hoe kunnen we het beter doen? En terwijl ik dat daarover aan het schrijven was, knalde op dat moment uit de speakers Wat's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. En ik vind dat gewoon wel een geinig liedje.
Ja, zeker. Dus, ja, ik weet nog waar ik was toen ik het voor het eerst hoorde. Dus,
echt waar?
Ja.
En wil je dat delen
waar
met
was
ons?
Je?
Nou, het is niet zo heel spectaculair. Het was gewoon bij een vriend thuis. En die had een soort... ik zat net in de eerste van de middelbare school. En die had een lounge room. Het was op het Rudolf Hartplein in Amsterdam. En die had een lounge room daar beneden. En daar ontbrak het een beetje aan ouderlijk toezicht. Dus het was voor mij en voor mijn vrienden heel leuk om daar naartoe te gaan.
Voor de Vrijstaat was dat.
Ja, dus het was dan een pingpongtafel en dan hadden we Bacardi Breezers eromheen. Oh. En dan gingen we naar het schoolfeest. Dus daar heb ik het voor het eerst gehoord. Dus
jij zat in de eerste van de middelbare en ik schreef mijn scriptie. Oei, 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 oei. Ik voel me echt een dinosaurus worden nu.
Ja, want het boek heb je uitgebracht. En voor wie is het boek eigenlijk beschikbaar of voor wie is het bedoeld?
Ja, nou, ik werk dus zeg maar als criminoloog binnen de politie. En daar doe ik dus aan scenario denken of scenario gericht opsporen. Ik ben eigenlijk continu bezig om te kijken hoe kunnen we wetenschap nou in de praktijk brengen. Hoe kunnen we nou onze opsporingsonderzoeken beter maken, kwalitatief beter maken? Wat moeten we doorontwikkelen? En nou, een van de manieren om dat te doen is ofwel college erover geven, presentaties, workshops en dus nu dit boek schrijven. Dus het is vooral ook bedoeld voor de politiepraktijk. Mensen die werken in het opsporingsveld. Maar ook voor mensen die willen werken in het opsporingsveld. Dus het is ook echt bedoeld voor onderwijs, criminologen. Mensen die hun interesse hebben in opsporingsonderzoeken of rechterlijke dwalingen en hoe die te voorkomen.
Ja, mooi. En wat fascineert je zo aan rechterlijke dwalingen?
Nou, wat me met name fascineert is gewoon het systeem, hè, waarin we dan zitten. Dus hoe ontstaat dan zo'n rechterlijke dwaling? Met name ook omdat ik ook binnen mijn tijd zeg maar in opsporing gezien heb hoeveel betrokkenheid, hoeveel slimme, leuke, betrokken collega's de opsporing rijk is. Het OM ook. Rechtbank ook. Hè? Dus hoe kan het dan dat binnen dat hele spectrum, dat hele systeem van slimme, betrokken collega's, dat er dan toch dit soort fouten ontstaan met grote gevolgen? Nou, dat intrigeert me. En hoe kunnen we dat met elkaar beter doen? En hoe kunnen we dat systeem dan met elkaar beter maken?
Ja. En je bent ook gespecialiseerd in cold case zaken. Wanneer spreek je van een cold case zaak?
Nou, eigenlijk begint elke zaak begint natuurlijk gewoon als een hot case. Hè? En op het moment dat je hem niet oplost, niet verder komt, dan komt daar een moment dat je denkt, ja, ik kom er gewoon echt niet verder mee. Dan sluit je hem af voor the time being en dan wordt het dus een cold case. Dan ben je daar niet meer actief met elkaar mee bezig. Maar leg je hem even weg of tijdelijk weg in de hoop van, ja, wat is er nodig om die zaak alsnog op te lossen? Ja, eigenlijk zeg maar cold cases zijn voor mij altijd een beetje lauwe zaken. In mijn achterhoofd, zeg maar, als ik een hot case begin, dus er begint een zaak te spelen en we zijn daar nog volop mee bezig, hè, volop in de kracht en op een gegeven moment appt dat weg. Je krijgt niet de informatie om die zaak op te lossen. Dan blijft het voor mij in mijn achterhoofd altijd een beetje een lauwe zaak.
Ja.
Dus het blijft voor mij altijd een beetje half warm.
Ja, koud is een beetje te afstandelijk.
Ja, klinkt ook zo kil meteen. Ja. Hè? Ja.
Lauwe kaas.
Een lauwe kaas.
Het klinkt eigenlijk ook veel cooler weer.
Ja, toch?
Misschien is het wel goed ook, want we hebben het nu al een paar keer genoemd, scenario denken. Maar wat is dat nou eigenlijk, scenario denken?
Ja, scenario denken is eigenlijk iets wat in de basis iedereen doet. Hè, dus op het moment, zeg maar, daar hoef je nog niet eens binnen opsporing te werken of criminoloog voor te zijn. Maar scenario denken doe je ook gewoon heel erg in je dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld als je schoenen gaat kopen, dan denk je nou over, nou, wat voor type schoenen heb ik nodig? En dan ga je al in je hoofd een beetje denken, nou, ik wil misschien dit of dit. Hè? En dan ga je met die scenario's
een verhaal maken.
Ja, je maakt eigenlijk een verhaal. Of zeg maar, stel, je fiets is gejat. Hè? Dan ga je ook een verhaal maken. Hoe kan het dat mijn fiets is gejat? Heb ik hem wel op slot gezet? Heb ik hem niet op slot gezet? Waar heb ik hem eigenlijk gezet? Dus dan begin je ook een verhaal te maken. Het ene is zeg maar prospectief, dus je kijkt vooruit. Ik wil schoenen kopen, wat voor verhalen kan ik maken en welke schoenen wil ik dan hebben? Het andere is eigenlijk zeg maar retrospectief. Mijn fiets is gejat, wat is er gebeurd dat heeft kunnen gebeuren? Dus dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Maar waarschijnlijk als jouw fiets is gejat en je denkt, nou, wat voor verhaal zit erachter, dan ga je dat niet heel expliciet maken. Hè? Je denkt ook niet na van, hey, ik denk dat ik hem op slot heb gezet, maar misschien vergis ik me daar wel in. Dus scenario denken gebeurt vooral heel vaak in onze hoofden. En dat gebeurt dus ook binnen de politie. Hè, we deden altijd al aan scenario denken. We deden altijd al aan verhalen maken binnen opsporing. Alleen we zijn er ons er pas bewust van geworden hoe belangrijk dat is. Om dat ook te expliciteren, duidelijk te maken. Duidelijk te maken op basis waarvan je je verhaal dan bouwt. Na de rechterlijke dwaling in de Schiedammer Parkmoord.
Ja, de Schiedammer Parkmoord, dat was wel echt een crisis in de opsporing. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, een crisis.
Nou,
ja.
Crisis, ja, zo kreeg ik hem altijd tijdens de opleiding. Maar eigenlijk is het een belangrijke crisis geweest.
Ja. Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Ik spreek zelf altijd wel echt van een heel markant moment, zeg maar, in de opsporingsgeschiedenis, wat echt een kantelpunt.
Zeker, ja.
Ja, een kantelpunt heeft veroorzaakt. Hè? Crisis roept meteen iets negatiefs op. En voor de Schiedammer Parkmoord zelf was het natuurlijk ook negatief. Maar voor de politie en de opsporing heeft het iets heel positiefs teweeg gebracht, namelijk een stukje bewustwording. Dus in de Schiedammer Parkmoord was eigenlijk het zo dat we hadden daar een zaak van twee kinderen die misbruikt en waarvan eentje vermoord in het park was gevonden. En uiteindelijk is daarvoor iemand veroordeeld, Kees B, in eerste aanleg, dus door de rechtbank in eerste aanleg en uiteindelijk ook in het hoge beroep. En Kees B had ook een bekentenis afgelegd en achteraf herriep hij die bekentenis. En wat er eigenlijk daar aan de hand was in die Schiedam en Parkmoord, is dat het gepresenteerde verhaal, zoals wij het vanuit Opsporing en het OM presenteerden aan de rechtbank, dat klopte achteraf niet. Hè, dus we hadden dat verhaal gebouwd op die bekentenis. En in de overtuiging, toendertijd, hè, dus even tegen die tijdsgeest geplaatst van begin jaren 2000, dat een bekentenis altijd waar is. Want je gaat toch niet iets bekennen wat je niet hebt gedaan. En als je die overtuiging hebt en je bouwt dus op die bouwsteen van die bekentenis je verhaal, ja, dan kan het zo zijn dat je dat dus op een verkeerde bouwsteen doet. En daar zijn we toen achter gekomen.
Je spreekt over we. Is dat dan omdat je erbij was? Of we als in politie zijn?
We ja, als... Okay. Zo, dit is mijn blauwe hart die spreekt, okay. Hè, Matteo.
Vandaar
dit is...
inderdaad de blauwe die je net koos.
Ik was in die tijd nog een guppie. Dus er was nog helemaal geen sprake van we. Ik werkte nog niet bij de politie. Okay. Goed dat je het vraagt.
En uiteindelijk is er iemand anders voor veroordeeld voor de Schiedammer Parkmoord?
Ja, als je achteraf namelijk terug gaat kijken, hè, dus ook met de kennis van nu, en je kijkt naar van, oké, dus we bouwden dat verhaal op dat bouwsteen van die bekentenis, maar waren er dan ook bouwstenen voor een ander verhaal, hè, nog eventjes buiten een persoon? Ja, daar waren bouwstenen voor, want er was bijvoorbeeld een spoor, een daderspoor. Een spoor wat zo specifiek is dat je kan zeggen van, als je degene die dat spoor gedoneerd heeft, zeg maar, kan achterhalen, dan spreek je van een dader. Dat DNA-spoor dat zat zeg maar onder de nagels van een van de slachtoffertjes. Mm-hmm. En het zat op het laarsje. En dat laarsje dat was gebruikt om een veter eruit te trekken om uiteindelijk om haar hals te snoeren. Mm-hmm. Dat kun je uitleggen zeg maar als van, hey, dat kan eigenlijk alleen maar de dader hebben gedaan. En dat was niet van Kees B. Dus dat was een hele belangrijke aanwijzing dat een ander verhaal waar was. Hè? En dan zie je uiteindelijk dat toen naar voren kwam, in een andere zaak kwam een andere verdachte naar voren, Wik H. En hij heeft toen een bekentenis afgelegd in deze zaak. En hij matchte met dat DNA-spoor. Hm. En toen was in ene heel duidelijk, ja, we hebben daar een verkeerd verhaal gepresenteerd, ja, met Kees B. Ja.
Echt een klassiek voorbeeld van tunnelvisie, dit,
ja,
toch?
Ja, ja,
want dat is ook een begrip wat vaak terugkomt, hè, bij rechtelijke dwalingen en nu ook mogelijk het scenario denken dat dat probeert te voorkomen. Zou je kunnen uitleggen wat een tunnelvisie is en hoe je dat dan ook terugziet, bijvoorbeeld in dit soort casus?
Ja, een tunnelvisie is vaak een combinatie van verschillende cognitieve valkuilen die ontstaan. Ieder mens, hè, die is op een bepaalde manier bedraad met elkaar. En daarin ontstaan soms gewoon denkfouten. En ik spreek dus liever over valkuilen, omdat bij een denkfout denk je meteen, ja, daar kan je dan toch iets aan doen, dan doe je dat toch niet meer. Maar een valkuil spreekt veel meer over, ja, iedereen kan in die valkuil stappen. Op het moment dat je, zeg maar, je valkuilen kent, kun je er misschien omheen lopen. Nou, een cognitieve valkuil die best wel kwalijk kan zijn in opsporingsonderzoeken, is confirmation bias. Je bent zo overtuigd van dat iets op een bepaalde manier heeft plaatsgevonden, dat je daar niet meer van af te brengen bent. Nou, als confirmation bias zeg maar doorslaat, dan heb je eigenlijk een tunnelvisie. Dan ben je niet alleen maar meer af te brengen van je standpunt. Je denkt dat het zo is gegaan. Maar je bent ook bereid, zeg maar, in je overtuiging. En dat gaat echt vaak onbewust, dus geen kwaadwillendheid. Maar in je onderbewustzijn ben je dan ook bereid om de waarheid te verdraaien.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, hè, in het verhaal van de Schiedammer Parkmoord, dat DNA-spoor was geïdentificeerd. Dat zou dus, zeg maar, een hele belangrijke aanwijzing kunnen zijn. Hé, ik heb geen gelijk. En in je onderbewustzijn zou je dan dus kunnen zeggen, ja, maar misschien was het toch geen daderspoor. Want het past niet bij je overtuiging dat Kees B het gedaan heeft. Nou, als je daar, zeg maar, zit, dan, dan kan er sprake zijn van tunnelvisie.
Ja. En dat kwam in de Schiedammer Parkmoord heel duidelijk naar voren. En wat is er sindsdien veranderd?
Nou, wat er sindsdien veranderd is, is eigenlijk dat we daar dus bewust van zijn geworden dat we soms, dat we te maken hebben met cognitieve valkuilen, ook in ons systeem van opsporing, vervolging en rechtspraak. En dat we dus, zeg maar, ons systeem anders moeten inrichten en ook anders moeten doen om dat te voorkomen. En daarvoor is onder andere, zeg maar, een nieuwe regeling gekomen over hoe we zo'n complex onderzoek inrichten. Dat noemen we dan een team grootschalige opsporing. Dat is op zo'n manier ingericht dat er gelijkwaardigheid is tussen de processen. Dus dat betekent dat, nou ja, wat je nog wel eens ziet in documentaires, die speelden rondom de jaren 90, hè, zie je echt zo'n recherchebaas. Iemand die de baas speelt.
Ja.
Nou ja, wat je nu ziet is dat, zeg maar, jij noemde net, Matteo, intelligence professionals, hè, die zijn veel gelijkwaardiger geworden in het proces. Dus dat was één ding. De inrichting
van... Dat zijn een soort analisten of zo, intelligence professionals?
Ja, dat zijn eigenlijk zeg maar mensen die veel meer vanuit informatie gewend zijn, ook om te kijken naar van is dit nou waar of is dit nou niet waar?
Ja.
En klopt het wel wat we zeggen? Dus die bijvoorbeeld in, nou om weer het voorbeeld te nemen van de Schiedammer Parkmoord, hè, hadden kunnen zeggen van hey, klopt het nou ja. wel wat je zegt? En dan is dat één ding, hè, dat je zeg maar kritisch reflecteert en daar met een andere blik naar kijkt. Maar dan moet je dus ook de inrichting van het proces zo maken dat mensen ook naar je luisteren. Hè, want later werd bekend dat er wel degelijk tegengeluiden waren in die Schiedammer Parkmoord. Mensen die twijfelden, zeiden, hebben we nou wel de goede persoon te pakken? Maar dat er niet naar geluisterd werd. Dus er moet een basis zijn van gelijkwaardigheid.
Ja, ja.
Dat je bereid bent om naar elkaar te luisteren.
En kan het nou ook nog steeds voorkomen dat tunnelvisie bijvoorbeeld ook voorkomt tijdens het uitdenken van scenario's? Of is de methodiek dan zo ontwikkeld dat echt dat voorkomt ook?
Nou, kijk, dat heeft echt te maken met hoe je de methodiek zeg maar gebruikt. Dus wat ik net al zei, ook in de Schiedammer Parkmoord deed men aan scenario denken. En toch was er tunnelvisie. Ja. We doen al vanaf het begin der tijden van de opsporing aan scenario denken. En toch zijn er zaken, rechtelijke dwalingen, waar tunnelvisie is ontstaan.
Het is wel even goed om dat inderdaad te benadrukken. Het is niet dan dat sinds de Schiedammer Parkmoord scenario denken in het leven is geroepen, dat werd daarvoor ook al gedaan.
Ja, alleen veel minder bewust. Okay. Hè? En die bewustwording en die doorontwikkeling van hey, hoe doe je dat dan met elkaar? Nou, daar is mijn boek bijvoorbeeld een product van. Hè? Dat gaat eigenlijk veel meer over dat scenario denken is nog wat te kort door de bocht. Je moet eigenlijk bezig zijn met het reconstrueren van het verhaal. Hè? Het reconstrueren van het scenario. Als je bezig bent met het reconstrueren, ga je dus nadenken over op basis van welke bouwstenen bouw ik nou mijn verhaal. En als je dat doet, en je maakt dat dus expliciet, dus je bent daar heel duidelijk in. Je hebt dat op papier of je hebt dat visueel of whatever. Dan zul je dus ook altijd, voordat je een bouwsteen legt, bij jezelf afvragen of zit het anders. Want je kan niet die bouwsteen leggen voordat je daarover hebt nagedacht.
En dat gaat echt tot op detailniveau? Of is dat meer grote lijnen van, het zou een misdrijf kunnen zijn naar de eerst die scenario's. Of zou het ook zelfmoord kunnen zijn? Of...
Ja, wat zijn die bouwstenen?
Dat gaat eigenlijk op verschillende niveaus. Dus dat begint van heel abstract. Dus van, is dit een misdrijf? Is dit een, dus bijvoorbeeld bij een lijkvinding, hè? Is dit een misdrijf? Is iemand om het leven gekomen door een suïcide, door een ongeval, door een natuurlijk overlijden? Ja. Maar dat gaat eigenlijk zeg maar ook tot op detailniveau van, hey, welke scènes moeten er nou hebben plaatsgevonden om dit verhaal waar te maken? Hè, dus als iemand zeg maar door een misdrijf om het leven is gekomen, ik noem maar wat, door messteken, ja, dan moet je dus de scène verklaren dat iemand die messteken heeft opgelopen. Hoe ziet die scène er dan uit? En wat voor alternatieve scenario's zouden daarin kunnen hebben plaatsgevonden?
Misschien is dat wel mooi om dan meteen de doorstap te maken, denk ik, ook naar de casus van Milica van Doorn. Want ook die casus beschrijf je eigenlijk in je boek. Hè? Aan de hand van die casus ga je de methodiek van scenario denken langs. En wij dachten dat het een mooie casus is om ook in de podcast te bespreken, zodat het voor de luisteraars ook wat praktischer wordt in hoeverre je scenario denken op die manier kan toepassen. Ik weet niet of iedereen de casus Milica van Doorn kent, maar het is een casus, misschien kan jij dat het beste vertellen, Chantal. Wanneer heeft die zaak zich afgespeeld?
Ja, je moet je even terugverplaatsen in de context van 1992.
1992, oh ja.
Dus misschien voor de luisteraars, die waren toen nog niet eens geboren.
Ik ook niet. Ik kom uit 94.
Ik was net geboren.
Jij was net geboren.
Ja, dus heb jij net naar Wat's Gebeurd luisteren?
1992, ja, dus dat is echt een andere tijdsgeest. Ja. Pinksterweekend 1992 en Milica was op dat moment een jonge vrouw van 19 jaar die naar een feestje ging. Verschilt dan weer niet zo heel veel, hè, met de latere tijd. Ging naar een feestje, ging daarheen met de bus, wilde ook weer met de bus terug, maar zij mist de laatste bus. En zij besluit eigenlijk te gaan lopen, maar zij komt nooit thuis aan. En de volgende dag wordt zij dood aangetroffen in een watertje in Zaandam.
Ja, dus dat is de casus in 1992. En ten tijde van die casus hebben ze toen geen verdachten kunnen vinden?
Nee, het is echt heel grootschalig onderzoek geweest. Hè. Dat heette toen nog geen team grootschalig opsporingsonderzoek. Maar wel echt zo'n groot onderzoek. Hè. Volgens mij heette dat toen een RBT in die tijd. Dus er werd heel veel aandacht aan besteed. En het onderzoek is ook echt meerdere keren opgepakt om een dader te identificeren. En dat is nooit gelukt. Nee.
Want hoe gingen daar dan welke scenario's kon je daarvoor opstellen in dit verhaal? Of werden destijds opgesteld?
Nou, dat heb ik niet goed terug kunnen vinden. Hè? Dus je hebt dan alleen zeg maar die papieren werkelijkheid die je dan nog hebt uit 1992. Maar ik heb wel gesproken met mensen uit die tijd die in het onderzoek zaten. En ja, die scenario's liepen echt heel erg uiteen. Van ze is ontvoerd geweest in een auto of ze is misschien... ze werd gevonden in een water nabij een kerk. Zou het de pastoor van de kerk kunnen zijn geweest? Of een van haar ex-vriendjes? Nou, alles zeg maar wat daartussen zit.
En dan krijg je eigenlijk Peter R. de Vries, die de zaak weer onder de aandacht brengt.
Ja.
En sinds hij de zaak onder de aandacht heeft gebracht, is er weer een nieuw leven eigenlijk ingeblazen, volgens mij.
En is toen, dat zo?
Nou ja,
of is dat niet zo?
Nou ja, Peter die zeg maar eind jaren 90 begon het programma van Peter R. de Vries. En dat was natuurlijk een heel goed lopend true crime programma. En Peter bracht heel veel zaken onder de aandacht. Hè. Dus die zorgde eigenlijk dat ook het publiek ineens bekend werd met... er zijn eigenlijk heel veel onopgeloste zaken hier in ons land. Dus hij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld bij Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen, Puttense moordzaak. Nou, al dat soort grote zaken zeg maar werden bij het grote publiek pas bekend door Peter R. de Vries, denk ik. Ja.
En wanneer is toen besloten om de zaak weer... Want toen was het waarschijnlijk een lauwe of cold case.
Een lauwe zaak.
Een lauwe zaak. En wanneer is toen besloten om de zaak weer op te pakken... en met nieuwe politie inzet daarna te gaan kijken?
Nou ja, je zag eigenlijk dat binnen de politie... zijn er altijd van die zaken die mensen bijblijven. Milica van Doorn was zo'n zaak die binnen politie Noord-Holland... toen nog Zaanstreek-Waterland altijd op het netvlies stond.
Want
van mensen.
Een jong meisje...
Jong heeft vaak te maken met slachtoffer, hè? Dus dat blijft bij. Jong meisje, dat er zoveel inzet is gepleegd en dat het dan toch niet wordt opgelost. Hè? Dat zorgt bij mensen dat het altijd een beetje in het achterhoofd blijft zitten. Dus in die zin is deze zaak ook echt een lauwe zaak. Bleef heel veel bij mensen in het achterhoofd zitten. Niet alleen bij politie, maar ook bij de mensen in Zaandam zelf. Buiten zeg maar, het feit dat Peter daar heel veel in heeft betekend... bleef dat ook bij de politie eigenlijk de hele tijd een beetje smeulen. Op een bepaald moment in 2012 hebben we een hele belangrijke wetsverandering gehad. En die wetsverandering betekende dat je niet alleen maar meer DNA-onderzoek mocht doen... zeg maar in een 1-op-1 vergelijking. Dus, ik heb hier een DNA-spoor, is dit jouw DNA of niet? Mm-hmm. Maar dat je ook DNA-verwantschapsonderzoek mocht doen. Dus dat betekent, ik heb hier een DNA-spoor... en kan ik iemand vinden die een verwant is... familiair gezien, van dit DNA-spoor.
Ja, supersterk.
Ja, en dat breidde dus de onderzoeksmogelijkheden enorm uit. En in na die wetswijziging werd de moord op Marianne Vaatstra opgelost. En er werd daar een verdachte voor aangehouden en veroordeeld. En zo kwam eigenlijk zeg maar de vraag op... is dit nou ook een middel wat we bijvoorbeeld in het onderzoek... naar Milica van Doorn in kunnen gaan zetten, zo'n DNA-verwantschapsonderzoek?
Ja. Dus als we even teruggaan naar wat er nou kort gebeurd is... in de nacht van 7 op 8 juni 1992... kwam Milica van Doorn dus niet meer thuis na dat feestje. De volgende ochtend werd ze aangetroffen in een vijver... bij de Sint-Jozefkerk in Zaandam. Dat is zo'n 800 meter hemelsbreed van het feestje... vandaan waar zij die middernacht vertrok. Milica werd gevonden, half ontkleed... en ze was gewelddadig om het leven gebracht. Als we dan even in de huid kruipen van een scenario... iemand die het scenario denken toepast, wat ga je dan doen? Wat is dan de volgende stap als je iemand zo op een plaats likt aantreft?
Nou, misschien mag ik de vraag terugstellen. Wat gebeurt er in jullie hoofd als je je voorstelt, hè, dus even deze context, en je vindt dus inderdaad zo'n gruwelijke vondst, je komt op een plaats likt, meisje wordt uit het water gehaald en haar hele onderkleding ontbreekt. Ze is aan de bovenkant nog helemaal gekleed, maar aan de onderkant is ze eigenlijk helemaal ontkleed. En je merkt eigenlijk ook al vrij snel na de schouwende sectie dat er in haar lichaam op verschillende plekken sperma wordt gevonden. Nou, wat doet dat met jullie hoofden? Wat voor scenario's krijgt er dan automatisch in je hoofd? Wat voor verhalen?
Ja, je gaat inderdaad dan eerst denken, kijken naar, heeft er een misdrijf plaatsgevonden? Nou, dat lijkt me vrij duidelijk.
Waren er ook steekwonden of ook verwondingen?
Ja, ze had een doorgesneden hals.
Ja.
Dus echt een halsdoorsnede en een flinke steekwond zeg maar in haar hals nog opgaand. Dat noemen ze een opsteek. En haar mondhoek was eigenlijk ingesneden.
Oh.
Ja.
Nou, je weet in ieder geval dat er iemand bij betrokken is geweest vanwege het sperma. En ik denk dat je moet gaan kijken of je suïcide kan uitsluiten.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar het lijkt me vrij lastig om op die manier zelfmoord te plegen. Tenminste, ik weet niet of dat kan hoor. Dat zijn denk ik... waarbij de wetenschap moet, of de, forensisch patholoog of in ieder geval moet bevragen.
En is er ook nog tijdsdruk of is dit iets wat we vanuit ons achter ons bureau dan
nu is het een cold case natuurlijk.
Ja, nu is het een cold case inderdaad. Nee, ja, volgens mij kan je suïcide dan wel uitsluiten.
Ja, lijkt me ook. Ongeval ook, want het lijkt me sterk dat je met zoveel mensen steken kan spreken van een ongeval. En natuurlijk overlijden, dus dan ga je inderdaad wel meteen al toe naar een misdrijfscenario. Doen we het goed tot nu toe?
Jullie kijken er heel vertwijfeld naar, maar dat gaat helemaal de goede kant op hoor. Nice. En zie je wat er dus gebeurt als je je denken expliciet maakt. Hè? Dus nu merk je van, je gaat die verschillende opties langs. En doordat je langs gaat, ben je eigenlijk heel erg goed aan het argumenteren waarom je iets uitsluit. En ook dus waarom je komt tot de volgende stap. Dan is het een misdrijf.
Ja. Ja. Nou, volgens mij, Matti, is dit een misdrijf.
Ja. 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 Nee, dat kunnen we wel concluderen. Mag je dat zo stellig zeggen? Ja, toch? Ja, dat is een misdrijf.
Ja.
Ja, en dan ga je vervolgens, denk ik, naar wat is gebeurd toe.
Ja, we mogen niet, wie wat is het? Gebeurd? Die vraag mogen we nog niet stellen.
Dat mogen we nog niet stellen.
Dat hebben we geleerd net.
Nee. Nou ja, dan ga je denk ik toe inderdaad naar van, wat is er gebeurd? Waarom is Milica, want het was in een soort park ook volgens mij, toch? Half langs het water.
Nee, het was bij een kerk. Hè? Ja. Dus een kerk en een stukje groen, een groenstrook, een paadje, een looppaadje.
Ja. Ja. Want dan is de vraag van, hoezo liep zij daar? En was dat de snelste weg naar huis toe? En je gaat denk ik ook uitzoeken van wat voor soort meisje was Milica. Had ze misschien een date in het park? Had ze een afspraakje met een vriendje?
Is misschien een geheim leven daarnaast?
Geheim leven. Dat soort dingen ga je denk ik uitzoeken om erachter te halen van wat de reden was dat zij daar liep.
Ja, zijn inderdaad allemaal hele relevante vragen. Wat ik jullie eigenlijk hoor doen, hè, is dat je automatisch gaat denken in scènes. Oké, we hebben een misdrijfscenario. Ik vond ergens in het begin, zei jij daarover, Daniel, van dat kan ze dus niet zelf hebben gedaan. Dus is er iemand bij betrokken? Dus bij een misdrijfscenario komt wel meteen die wie heeft het gedaan vraag naar boven. Hè? En die hoef je ook niet te negeren. Maar de toetsing wie het heeft gedaan gaat inderdaad via wat is er gebeurd. Dus dat doen jullie heel erg goed. En eigenlijk gaan jullie hoofden automatisch al een beetje dus in scènes. Ze heeft daar gelopen. Ze is een keer van het feestje vertrokken. Ze is een keer in dat water beland. Ze heeft op een bepaald moment steekwonden gekregen. En die ernstige verwondingen. Er is op een bepaald moment sperma in haar gekomen. En er komen automatisch vervolgvragen uit. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan in de context van wat voor meisje was Milica? Het is echt een heel verschil. Of Milica, want zo was ze, was een meisje wat eigenlijk heel voorzichtig was met haar seksuele contacten. En en daarin eigenlijk altijd seksueel contact had binnen een relatie, niet experimenteel was. Maar als dat anders was, als dit een heel experimenteel, uitbundige jonge dame was, dan heb je een heel ander verhaal daarin. Ja. Dan kun je misschien...
Die context moet je echt... gewoon helemaal meenemen in je scenario's.
Ja, echt. Wie was het slachtoffer en hoe past het slachtoffer in de casus? Dus je ziet dat we heel vaak heel veel vragen kunnen stellen... Hè, als analisten of intelligence professionals of als opsporingsmensen. We gaan heel snel heel veel vragen stellen. Maar je moet wel echt nadenken... wat gaan die vragen nou bijdragen aan de oplossing van wat hier is gebeurd? Dus ik kan heel veel informatie verzamelen over in dit geval Milica als slachtoffer... Maar wat je wil weten is, wat voor type meisje is het om te bepalen van... hoe moet ik het sperma wat in haar lichaam is gevonden... Nou,
dat duiden.
Ja, hoe moet ik dat duiden? En is dat inderdaad dan een daderspoor? Want als ik het kan duiden als een daderspoor en ik kan dat goed beargumenteren... dan heb je eigenlijk meteen een shortcut naar de wie heeft het gedaan vraag.
Ja.
Snap je?
Ja, want wanneer bepaal je van tijdens dat scenario denken van... wanneer maak je die stap naar van wie heeft het gedaan...
Ja, dat kan soms heel snel. Hè? Kijk, we hebben ook... dit is echt een zoekzaak.
Ja.
Een zaak die dus heel lang niet ook is opgelost. Hè? Die lauw wordt op een gegeven moment. Maar we hebben ook zaken waarbij je heel snel een daderindicatie hebt. En dan hoef je natuurlijk niet heel theoretisch eerst tot op detailniveau... wat is er gebeurd uit te rechercheren. Maar je moet juist dan gaan kijken waar zit het onderscheid.
Ja.
En waar kan ik in die wat is er gebeurd vraag zo scherp mijn vragen stellen, zo scherp informatie binnenhalen, bijvoorbeeld bij een daderspoor, dat me direct zeg maar iets oplevert richting die wie heeft het gedaan vraag. Ja.
En hoe weeg je als analist of intelligence, hoe noem je het?
Analist. Ja.
Hoe weeg je daarin voor jezelf je bewijs of de mate waarin je scenario kan kloppen, zeg maar?
Ja. Nou, wat je in mijn boek terugleest, is eigenlijk dat als je scenario reconstructie doet, dan blijkt eigenlijk vanuit de wetenschappelijke theorie, en dan heb ik het over verhaal en verankering van bijvoorbeeld Peter van Koppen, Merkelbach, Christiane de Poot, onze echte criminologische rechtspsychologische kant, zeg maar. Maar ook gewoon vanuit, ik noem dat even het actieonderzoek wat ik zelf heb gedaan, door inmiddels zo'n 60 zaken, zeg maar, te bekijken en te analyseren, dat zo'n scenario-reconstructie, zo'n verhaal maken, loopt altijd volgens hetzelfde pad. He, dus daar zitten altijd dezelfde verhaalelementen in. Als je dat weet, van hé, dus ik, aan het einde van de rit kom ik altijd deze elementen tegen. Nou, grofweg is dat wat is er gebeurd versus wie heeft het gedaan. Maar binnen wat is er gebeurd zijn er nog meer elementen. We hadden het net al even over scènes, over slachtoffer, hoe het delict is uitgevoerd.
Geografie.
Een geografische context, dank je. Tijd en ruimte, hè, hoe dat zich afspeelt. Als je dat weet, dat dat altijd volgens dat pad loopt, dan kun je dus ook je informatie heel concreet gaan verzamelen op dat pad. Dan kun je je vragen scherper stellen en kun je ook kijken, hey, welk verhaalelement, waar moet ik het onderscheid gaan maken om uiteindelijk sneller, scherper en constructiever te komen tot die wie heeft het gedaan vraag.
En is dat nog een stuk lastiger bij zo'n cold case waar eigenlijk alle, hè, het moment van informatie verzamelen, getuigen eigenlijk al is geweest en je daar eigenlijk heel weinig invloed op kan hebben ook?
Ja, hoe ouder de cold case is, hoe lastiger dat wordt. Dus wat je kan doen is met de bestaande informatie dat verhaalpad reconstrueren. En in sommige gevallen leidt dat eigenlijk al tot een oplossing. Hè? In sommige cold cases leidt alleen al, dus met die andere bril van verhaalreconstructie naar zo'n zaak kijken, leidt dat al tot een oplossing. Ja. Maar in veel cold cases niet. En dan heb je te maken met dat je misschien cruciale informatie mist, wat toendertijd niet is binnengehaald. En waarvan je soms er tegenaan loopt dat je het nu ook niet meer kan binnenhalen. Maar soms kan het nog wel.
Ja, en als je kijkt naar de zaak Milika van Doorn. Je gaf aan van, nou, het was ook wel echt een ontwikkeling in 2012 dat ook dat DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk was. Als ik je dat zo hoor zeggen, dan denk ik van, nou, dan heeft scenario denken toch geen extra meerwaarde daarin. Dan is gewoon dat onderzoek voldoende.
Ja, nou, dat zou je inderdaad zeggen, hè? Waar we eigenlijk achter kwamen, hè, dus de insteek van het Milika van Doorn onderzoek was inderdaad, zouden we daarin DNA-verwantschapsonderzoek kunnen gaan doen? En toen kwamen we er al vrij snel uit, ja, maar op welke groep dan? En hebben we nou die bouwsteen van spermaspoor is daderspoor wel goed gelegd? Hebben we dat wel goed onderbouwd? En toen zijn we eigenlijk die scenario-reconstructie wel gaan doen. Met een super klein team, dus dat hoeft ook helemaal niet veel capaciteit te kosten.
Ja, het kan ook zijn dat dat niet te maken heeft met de moord.
Dat was een scenario wat op dat moment nog
open
stond.
Daar zaten we nu, hè? Daar zaten we nu nog in het proces. We zaten nu te achterhalen of het een daderspoor was of niet. En kan je dan zeggen, omdat Milika een vrij ingetogen seksleven heeft, dat dat dan de kans groot is dat dit een daderspoor is? Of kan je niet zo redeneren?
Het is in dit geval denk ik een combinatie van wat je ziet op de plaats delict. Mm-hmm. Hoe het delict is uitgevoerd. Hè? Waarom wordt een jong meisje op deze manier vermoord? En ook nog eens ontdaan van haar onderkleding. Ja. Wat is daarvan het nut? Wat is dan de intentie die achter die uitvoering van het delict zit? Daar kun je eigenlijk al heel veel uithalen. Dus ook al zou, zeg maar, dus als je probeert het scenario waar te maken, dus je weegt die verhalen ten opzichte van elkaar. Spermaspoor is een daderspoor. Spermaspoor is geen daderspoor. Als je die verhalen probeert waar te maken, je probeert het verhaal waar te maken dat het sperma vrijwillig in haar is gekomen, blijf je er nog steeds mee zitten dat zij daar zonder onderkleding ligt.
Ja.
Wat is daarvan het doel? Dus daarin, zeg maar, kun je al heel veel afleiden. In combinatie met hoe Milika was als persoon, hè, kun je op een bepaald moment wel stellen van, hey, en je gaat nog onderzoek doen naar hoe lang blijft sperma überhaupt bewaard? Wat zou je dan verwachten? Bijvoorbeeld als je als vrouw zijnde je slip weer aantrekt, hè, na vrijwillig seksueel contact. Wat kun je daaraan nog aan sporen terugvinden? Vinden we dat dan of niet? Het zijn allemaal onderzoeksvragen die alleen maar op dat stukje gaan om die twee verhalen tegenover elkaar te toetsen. En dan kom je op een gegeven moment in de combinatie daarvan dat je zegt, ja, spermaspoor is meer waarschijnlijk daderspoor.
Ja. Oké, okay, nou, dus dat is de volgende bouwsteen die we dus hebben gelegd eigenlijk in het scenario, dat het een daderspoor is. Dan hebben we het stukje waar we net ook al hadden, geografie. En hoe belangrijk is daarin de analyse van de geografie en het plaatsdelict in het stukje scenario? Hè? Want hoe moet je dat wegen ten opzichte van elkaar?
Nou, geografie is natuurlijk altijd, het gebeurt ergens. En waarom gebeurt het dan precies daar? Dus hoe kan het dat het precies daar gebeurt op zo'n 800 meter van het feestje? En als je dan kijkt, zeg maar, naar feestje versus waar ze werd gevonden versus haar huis, dan is eigenlijk dat zij daar langs liep een hele logische. Want ofwel, zeg maar, als je de bus mist, hè, dan kun je bijvoorbeeld, zijn verschillende scenario's mogelijk op het moment dat je de bus mist. Wat kun je doen? Je bent in 1992, je hebt nog geen mobiele telefoon. Nou, je kan teruggaan naar het feestje en zeggen, joh, ik heb mijn bus gemist, wat nu? Je kan ook denken, nou ja, misschien is er ergens nog een bus bij het station. De kerk en de plek waar zij is gevonden ligt echt op, nou ja, een steenworp afstand van het station. Of je kan denken, ik loop naar huis. En dit is ook de logische route om naar huis te lopen. Dus zij liep daar langs. En dat zegt iets.
Ja.
Hè, dus zij had daar op dat moment een reden om te zijn. En is zij dan een willekeurig slachtoffer geworden? Of een slachtoffer, een gekozen slachtoffer? En is dat dan logisch op die plek? Nou, dat is niet zo heel erg logisch op die plek. Nee. Want niemand wist van tevoren dat zij die bus zou missen. Hè? En we hebben ook geen aanwijzingen uit andere informatie dat zij bijvoorbeeld gevolgd is vanaf het feestje of iets dergelijks.
Nee.
En dan ga je dus iemand 800 meter achtervolgen.
Ja.
Terwijl er op die 800 meter nog wel 3 andere plekken zijn waar je dit delict had kunnen plegen. Dus dat zegt iets.
Dus dit helpt ook weer aan het meebouwen aan, zeg maar uiteindelijk alle scènes achter elkaar, hoe dit zich heeft afgespeeld.
Ja, en dat geeft dus ook weer indicatie op, hè. Wat zegt het dan als zij daar werd gevonden? Wat zegt dat stukje geografie ook weer op wie heeft het gedaan? Want kennelijk als zij dus daar op die plek was, die dader was ook op die plek.
Ja.
En als dit een plek is, bijvoorbeeld een uitgaansplek waar je lekker kan chillen en hangen en een beetje stoer kan doen met je vrienden, dat was het niet. Nee. Het was een plek waar je echt moest zijn, waar je waar eigenlijk niks te doen was.
Nee, dus dat helpt ook weer mee aan het, aan het bedenken van de scenario's.
Ja, dus het scenario dat ze naar huis loopt, dat ze daarvoor heeft gekozen, dat wordt aannemelijker.
Ja, dat ze in ieder geval of op weg was naar het station, of op weg was naar huis. Ja. En dan loop je dus eigenlijk daar langs. Maar het belangrijkste is dat het je een indicator weer geeft, een kleine mini-indicator, ook over die persoon die je aan het zoeken bent.
Ja.
Hè, dus het reconstrueren, het leggen van bouwstenen op wat is er gebeurd, geeft je continu indicatoren die iets zeggen over die wie heeft het gedaan vraag.
Ja, want in het boek beschrijf je inderdaad ook dat er geografische gedragsanalyse is uitgevoerd.
Ja.
Dat is natuurlijk Jasper van de Kemp zijn vakgebied. En dan wordt er gezegd op basis van feiten en de wetenschap dat de dader lokale kennis zou hebben moeten hebben.
Ja.
Hoe kom je hier achter?
Nou, daar kom je dus achter door goed te kijken naar die geografie en dan eruit te komen, zeg maar, dat dit geen plek is waar je dus even makkelijk naartoe gaat en leuke dingen gaat doen of zo. Dat is bijvoorbeeld één zo'n aspect. Maar ook als je kijkt naar hoe de plaats delict, zeg maar, hoe daar gebruik is gemaakt van de plaats delict, dus van de natuurlijke elementen op die plaats delict. Het steegje achter de kerk, het water, het gras. Hoe daarvan in de delictsuitvoering gebruik is gemaakt, geeft dan indicatie dat een dader dat moet hebben geweten.
Ja, die is bekend.
Ja, dus als je daar zeg maar zelf langs zou lopen, je bent daar helemaal niet bekend. Je komt om wat voor reden dan ook voor het eerst in die wijk. Dan sta je daar niet bij stil, dan weet je dat soort dingen allemaal niet.
Nee.
Hè? En in combinatie dan met die wetenschappelijke kant, wat betekent dat dan als je dat ziet? Hebben we dat laten toetsen door de wetenschap en het blijkt dan van ja, het is meer waarschijnlijk dat het iemand is die deze locatie goed kende.
Mm.
En dus een ankerpunt had in die wijk.
En kon Jasper dan ook zo'n cirkeltje eromheen tekenen, wat dan de actieradius was, of dat hebben we geleerd, of in ieder geval de plek waar diegene zou wonen?
Nee, zo was het niet. Omdat dit dan weer een heel bijzonder stukje was. Hè. Dus je hebt zeg maar, die kerk is eigenlijk markeert het begin van een wijk.
Ja.
En het feestje markeert eigenlijk het einde van die wijk. En die wijk wordt ook omsloten door een spoor en door een weg. Dus eigenlijk de uitslag was eigenlijk van ja, iemand die komt die wijk in. Milica wil die wijk uit. En ze treffen elkaar precies daar op dat moment. Hm. Dus het is niet zo dat je daar dan een cirkeltje omheen trekt, maar het is juist meer waarschijnlijk dat iemand zeg maar achter de kerk in die wijk woont of zijn ankerpunt heeft.
Ja, en dat heeft dus weer heel erg geholpen, denk ik, met het DNA-verwantschapsonderzoek
zeker
heel erg af te kaderen.
Want zeker.
Wat is er toen vervolgens gebeurd? Dus dit weten we, dat hij mogelijk in die wijk woont.
Ja, dus nu heb je een aantal bouwstenen rondom wat er is gebeurd, die jouw indicatoren opleveren. Hè? Dus uit dat sperma, uit dat DNA van dat sperma, kun je bepaalde indicatoren halen en je kan dat zeg maar uit die geografie.
Ja, dus we komen dichter bij de vraag wie is het?
Ja, precies. Dus je gaat nu zeg maar kijken, hoe kan ik dan die indicatoren gebruiken voor de vertaalslag naar wie is het? En als je dan kijkt, dat je tegenwoordig kun je heel veel doen met DNA. Dus bijvoorbeeld vanuit DNA kun je bepalen wat iemands oogkleur is. Of iemands haarkleur. Maar je kan ook bepalen, wat zijn iemands geografische roots? Waar komen ze voorouders vandaan? En dat konden we ook met dit DNA-spoor. En vanuit dit DNA-spoor konden we daardoor herleiden dat een van de indicatoren van degene die we zochten was dat iemand Turkse roots had. Een Turkse geografische herkomst. Dus dan heb je in een, zeg maar, het punt, iemand heeft een Turkse geografische herkomst. En we weten dat iemand zijn ankerpunt heeft in die wijk in 1992, hè? Dus we zitten inmiddels, zeg maar, met het onderzoek zitten we inmiddels al ruim in 2015 zo ongeveer. Maar dit was toen, in 1992. En dan kun je gaan kijken van, hey, wat weten we dan binnen ons onderzoek? Zijn er bijvoorbeeld mensen in ons onderzoek die aan deze indicatoren voldoen? En zit onze persoon die we zoeken misschien al in het dossier? Nou, we konden die persoon niet vinden met zijn identiteit in het dossier. En dan komen we weer terug op het DNA-verwantschapsonderzoek. Kunnen we dan, wetende dat de verdachte, de wie heeft het gedaan vraag, beantwoord wordt door deze indicatoren, kunnen we dan een groep met verwanten samenstellen waarmee we dan deze persoon kunnen vinden. En doordat we zo specifiek die indicatoren konden achterhalen vanuit wat is er gebeurd, konden we uiteindelijk komen, hebben we gekeken, wat is de kleinste groep aan mensen die je zou kunnen vragen om hun DNA, om te komen tot die wie heeft het gedaan. En
dat waren dus mensen met Turkse roots. En die in 1992 ook in Kogeveld, hè, Saddam Kogeveld, hebben gewoond.
Ja, waarbij je dan nog moet meenemen dat we weten van onze Turkse gemeenschap in Zaanstad. Hè, die zijn zeg maar in de jaren 60 naar Zaanstad gekomen om vooral gastarbeider bij ons te worden. En die hebben zich hier ook gevestigd in Zaandam. En die hebben eigenlijk een hele sterke cohesie. Dus die blijven ook heel vaak wonen bij elkaar, met familie bij elkaar in een bepaalde wijk. Dus dat helpt in dit geval zeg maar om te kijken van, hey, kunnen we dan ook echt een kleine groep zeg maar samenstellen?
Ja. Maar dat is best wel, want als leek zou ik ook denken van, nou, dat DNA-verwantschapsonderzoek, dan kan je toch net zo goed gewoon een hele grote groep bij betrekken dan. Is het ook best wel risicovol als je juist op een kleine groep gaat focussen?
Ja, nee, daar heb je zeker gelijk in. Dus vanuit opsporingsstrategieën denk je van, ja, weet je, beter zo'n groot mogelijke groep, want dan heb je grotere kans dat die erbij zit. Maar we hebben natuurlijk met meer belangen te maken dan alleen onze opsporingsstrategie. Het is best wel intens om mensen vrijwillig om hun DNA te vragen.
Ja.
Het is ook, dus proportioneel gezien, hè, vind ik ook echt dat je zeg maar daarin de kleinste groep moet doen, omdat het zo'n heftig iets is als je iemand vraagt om zijn DNA. Het moet ook natuurlijk, moet je kijken naar wat heeft de redelijke kans op succes. En doordat we die scenario-reconstructie zo scherp hadden gemaakt, dachten we, ja, er zit best al een redelijke kans op succes in 133 mensen. Dan ga je ook niet 9000 extra mensen belasten met dat vraagstuk. Dat is niet proportioneel.
Nee. Want even praktisch gezien, hoe gaat het dan? Word je dan, en dan krijg je een brief thuis of komt oma Gent langs bij,
bij Poelenburg,
bij
een stokje.
Ja,
ja, dat is dus heel erg afhankelijk van of je bijvoorbeeld 9000 mensen om hun DNA gaat vragen, zoals in het onderzoek naar Marianne Vaatstra, of meer dan 21.000 in het onderzoek van Verstappen. Okay. Hè? Dan hangt het heel erg vanaf van, ja, hoe richt je dat dan ook in? Wij hadden dus, ik zei net al even tussen neus en lippen door, een groep van 133 mensen. Die kun je dus ook heel persoonlijk benaderen. Daar kun je ook een voordeel uit halen. Het kan ook een nadeel zijn, kan ook een voordeel zijn. Dus die mensen die krijgen inderdaad netjes een brief met uitleg, hè, een vooraankondiging. We hebben ook informatiebijeenkomsten gehouden, want we snappen dat het ontzettend veel vragen oproept. En waarom moet dat dan? En wat gaat dat dan bijdragen? Sommige mensen kenden die zaak misschien niet eens, hè, dus we hebben echt daarin heel veel geïnvesteerd. Maar doordat het dan zo'n kleine groep is, kun je ook gewoon bij de mensen thuiskomen.
Ja. En wat was dan echt de toegevoegde waarde van het scenario, denk je hierin? Want die Turkse roots, dat kon je ook al uit het DNA-spoor halen.
Ja.
Dus dan wordt die groep ook sowieso al kleiner.
Ja. Ja. Nou ja, je kan natuurlijk zeg maar, maar dan moet je wel eerst de bouwsteen kunnen leggen dat het ook een daderspoor is. Hè?
Ja, klopt.
Want als je die bouwsteen niet hebt, dan heb je eigenlijk niks aan de informatie uit het DNA-spoor. Dus dat is één. En de toegevoegde waarde is dat je dus vanuit de wat is er gebeurd vraag dat ankerpunt hebt kunnen destilleren, waardoor je dus die groep kleiner kon maken.
Ja, duidelijk.
Dus we zijn van de reconstructie eigenlijk, hè, alle bouwstenen op elkaar, naar de opsporingsstrategie gegaan. Dat is de DNA-verwantschapsonderzoek. Die is afgenomen. En toen, wat kwam er uit?
Ja, toen zijn we dus echt zeg maar met een koppeltje, met een stokje en zeg maar bij de mensen langs gegaan om hun DNA te vragen. En we werden ontzettend warm ontvangen. Er was zoveel medewerkingsbereidheid, zoveel liefde vanuit die mensen dat ze zeiden van ja, we snappen echt de consequenties. Hè? Dat misschien straks bereikt dat een verwant van ons dit heeft gedaan. Maar we willen zo graag die zaak oplossen.
Dat is mooi.
Ja, dat vond ik echt heel mooi. Dus ik krijg daar altijd nog steeds kippenvel van als ik dat vertel. Dus ontzettend warm ontvangen. En uiteindelijk kwamen we maar tot zo ongeveer 126 mensen om en nabij die we om hun DNA konden vragen.
Want is dat vrijwillig trouwens?
Ja, dat is helemaal vrijwillig. Dus als je niet mee wil werken, dan hoeft dat niet. En twee mensen hebben ook geweigerd om hun DNA af te staan.
Was dat de latere dader ook?
Een van de weigeraars bleek inderdaad later de verdachte te zijn. Oh ja. Ja. Maar één, maar de andere weigeraar dus niet. Nee. Laat ik dat voorop stellen. Nee. Hè? Nee, dus het zegt ook echt nog niks.
Erg gesteld op zijn privacy waarschijnlijk.
Ja, dat kan.
En dan is een verwant van de dader, die leverde de...
Tussen deze mensen die we dus inmiddels al om hun DNA hadden gevraagd. Hè? We waren dus nog bezig in dat proces. En dan ondertussen stuur je dus de dingen die je al hebt gedaan natuurlijk meteen in naar het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Want hoe sneller je iemand vindt, des te minder mensen je weer hoeft af te nemen. Dus ook daar weer proportionaliteit. En toen kwam er eigenlijk kwam het signaal, we hebben een verwant gevonden van de donor van het sperma. Ja. Mm. Ja.
En dan heb je die hit eruit en dan ga je zijn verwanten bekijken?
Ja, dan heb je eigenlijk dus nog niks. Hè? Nee. Dus je hebt een verwant van de donor en dan ga je kijken van ja, hoe ziet die familie er dan uit? En welke mannelijke verwanten zijn er dan die dan in aanmerking zouden komen? Hè? Die dan in 1992 op dat tijdstip in die wijk, ja, en toen kwamen we al heel snel uit op een verwant van deze man... Die we als verdachte konden aanmerken.
Want die had ook antecedenten of was geregistreerd voor zedendelicten of iets? Of?
Nee, hij had wel wat aantekeningen, maar niet noemenswaardig. Hè? Dus dat zag je bijvoorbeeld ook in Vaatstra. Hè? Dat is eigenlijk iemand die ook helemaal uit het niets komt. Dus onze overtuiging is dan van ja, dat zal wel iemand zijn die al heel veel ellende heeft. Ja. Nou, dat hoeft dus helemaal niet. Hè? Maar was wel iemand die in die wijk woonde en die wij dus wel ook in die groep hadden zitten. En die ons wel was opgevallen omdat hij zijn DNA niet wilde afstaan. Maar daarom niet verdachte werd natuurlijk, nogmaals, want het is vrijwillig. Er zijn zat redenen waarom je DNA niet zou willen afstaan.
Ja.
En wat vervolgens ook wel opvallend is, hè, dus hij wordt verhoord en hij verklaart eigenlijk meteen ook dat hij het gedaan heeft, toch?
Nou, dat is iets te kort door de bocht.
Oh, is dat te kort door de bocht?
Dat is te kort door de bocht. Maar met een opsporingsbril snap ik dat wel. Nee, hij verklaart eigenlijk dat hij zich nog bepaalde dingen kan herinneren van die avond uit 1992. En dat hij daar ongeveer fietste, maar dat er op een bepaald moment iets in hem is gekomen. Een geest, zoals hij het zelf noemt. En dat is zijn eerste verklaring, maar die trekt hij daarna ook meteen weer in. He, dus hij zegt eigenlijk, ja, er is toen een geest in mij gekomen en daarna weet ik het ook allemaal niet meer. Hmm. Nou, daar zou je met enige fantasie een bekende verklaring uit kunnen herleiden, maar dat is echt te kort door de bocht. Hè? Helemaal als iemand dan zegt, nee, het was toch niet zo gegaan. Ik beroep me vanaf nu op mijn zwijgrecht. Ja, dus dat... Dus uiteindelijk is die bekende verklaring er nooit helemaal gekomen.
Nee, echt wrong time, wrong place, als ik het hoor.
Dat is wel...
Formilica,
ja, dat is wel wat we denken, wat er heeft plaatsgevonden, ja.
En heb je ook tijdens cold case zaken, of in dit geval met Milika, ook contact met de familie?
Nou, dat contact met de familie is er eigenlijk altijd, hè. Dus een van de dingen die ook is veranderd, is dat je als politie ook familierechercheurs hebt, die ook die losstaan van het onderzoek, maar wel continu contact hebben met de familie en zorgen ook... Ja, dat zij aangehaakt blijven, maar ook dat er zorg is. Hè? Het is natuurlijk echt heel lastig om nabestaande te zijn. Dus dat was ook zo in dit onderzoek. Hè? Dus er waren gewoon familierechercheurs die eigenlijk al gaandeweg een aantal jaren aan deze familie waren verbonden. En mijn contact is pas echt ontstaan met de familie helemaal na de zaak. Toen de zaak al was afgerond. En toen eigenlijk het idee opkwam van dit is zo'n interessante zaak. Waar zoveel aspecten in zitten die ook... waar je ook zoveel uit kan leren. zou het mogelijk zijn, dat doen we niet zo vaak binnen de politie, om dit te delen met een wat groter publiek op detailniveau. En ja, het Openbaar Ministerie en ook de opsporing was daar eigenlijk wel voor in om dat te doen. Hè, om ook eens daar wat transparanter over te zijn en ook juist echt dat te gebruiken als een lerend effect. Maar ik vind dat je dan ook als nabestaande of als familie daar ook echt een stem in hebt. Dus ja. Ik had dit niet kunnen doen als zij niet volledig hun toestemming en medewerking hadden gegeven. En dat hebben ze gedaan.
Misschien ook wel goed om nog even te vertellen van wat is uiteindelijk met de verdachte gebeurd? Is hij veroordeeld?
Ja, hij is veroordeeld in eerste aanleg. Hè, dus bij de rechtbank in eerste aanleg veroordeeld. Hij kwam toen met een alternatief scenario. Namelijk dat zij een relatie hadden gehad. En dat uiteindelijk ervoor gezorgd had dat zijn sperma werd teruggevonden. En eigenlijk doordat we daar zoveel aandacht aan hadden besteed in de scenario reconstructie, kon dat al vrij snel met argumenten van tafel worden geveegd. En dus niet alleen, ja, we geloven je niet, want onzin scenario, maar echt met argumenten. We konden hem daar ook nog op doorvragen tijdens de terechtzitting. Toen is er zeg maar een hoger beroep gekomen. En uiteindelijk is hij ook in hoger beroep veroordeeld. En toen is de verdachte in cassatie gegaan. Dat recht is er natuurlijk ook. Maar dat cassatieverzoek heeft nooit tot een behandeling plaatsgevonden, omdat de verdachte helaas zeg maar uiteindelijk in zijn cel is overleden. Mm-hmm. Ja.
Oké. Nou, mooi. Ja, ik denk een mooie afsluiting van deze aflevering. Dat we toch naar een afronding kunnen gaan.
Ja,
of heb jij nog vragen?
Nou, ik vroeg me nog af. Is er misschien nog een cold case zaak waar bijna een doorbraak mogelijk is? Maar daar mag je waarschijnlijk niks over vertellen.
Nou, ik kan wel zeggen dat door deze zaak, hè, en doordat we op deze manier zijn gaan werken, dat we ook echt onze cold cases op een andere manier bekijken. In ieder geval in de politie-eenheid Noord-Holland. Dat het voor ons ook een eye-opener is geweest van, hey, wat kunnen we nou nog met die lauwe zaken?
Ja.
Nee, maar zodra er iets zodra er iets staat te gebeuren, dan kom ik daar graag weer over vertellen.
Duidelijk. En jouw boek, die is ook beschikbaar, is te koop.
Zeker. Hij is beschikbaar zeg maar via alle online grote boekhandels. Dus je kan hem gewoon bestellen via je favoriete boekhandel. Dat kun je gerust doen. En ja. Dat.
Dankjewel.
Ja, dankjewel Chantal voor je komst en ja, super interessant.
Ja, en dank voor het oplossen van de lauwe zaak. Ik zal het niet meer cold cases noemen. En hopelijk dat we er een paar kunnen wegstrepen op de kalender die ook in de gevangenis hangt. Ja. Dankjewel. Dank ook voor Pakhuizen Zwijger weer voor de facilitaire voorzieningen. En spreek jullie later.
Doei.